Beseffen jullie dat we vandaag weer uiteindelijk in een luxe situatie zitten? Vandaag hebben we weer de kans, de mogelijkheid om terug samen in Gods woord te duiken. Dat gaan we vandaag doen. En vandaag gaan we terugblikken, terug op de boodschap van Paulus. Die Paulus had in zijn brief aan de Romeinen. De titel vandaag van het thema is: wat is de betekenis van de redding? Vandaag komen we eigenlijk aan het onderwerp van de redding. Wat betekent het eigenlijk precies? Er zijn drie punten die we vandaag gaan bespreken, of die we vandaag gaan ontdekken. En het eerste is: wat brengt geloof ons? Tweede: wat betekent, of wat betekenen de moeilijke periodes in het kader van dat geloof? En drie: wat geloven we echt? Dat hier samen maar doen. Dank u wel, Vader, voor deze dag. Dank u wel dat we hier samen mogen zijn. Vader, we zijn echt benieuwd naar wat u ons brengt. Vader, we zijn hier omdat we weten dat u ons het leven gaf. En we willen u beter leren kennen. We willen dicht bij u zijn. We willen weten wat u ons te vertellen heeft. En we willen ook weten wat u met ons leven bedoelt. Vader, ik vraag je zegen over ons allemaal hier, ons, over deze gemeente. Dat wij allemaal mooi, met een open hart, mogen hier luisteren naar u. En dat we door uw hele geest echt mogen begrijpen wie u bent en wat u van ons wilt. Vader, dank u wel dat we hier samen mogen zijn. Geef ons kracht, geef ons moed, geef ons steun deze ochtend. Dank u wel, Vader. Amen. Voordat we beginnen, zou ik eerst het stukje willen laten lezen van de brief aan de Romeinen. Ja, kun je mij even helpen? We gaan de brief aan de Romeinen nemen, van hoofdstuk 5, je mag naar hier komen, 1 tot 11. Ja, we gaan ons dat stukje voorlezen.
God ziet ons dus als goede mensen, omdat we geloven. Wij waren vijanden van God, maar nu is er vrede tussen God en ons. Dankzij onze Heer Jezus Christus, daarom vertrouwen wij erop dat wij eeuwig bij God zullen zijn. Dat vertrouwen mogen we trots zijn. Maar dat is niet het enige. We mogen er ook trots op zijn dat we het nu moeilijk hebben. Want door alle moeilijkheden leren we om vol te houden. En door vol te houden worden we sterk in ons geloof. En daardoor hebben we de vaste vertrouwen dat we eeuwig bij God zullen leven. Dat zal zeker gebeuren, want God heeft ons zijn Heilige Geest nu al gegeven. Vroeger waren we vijanden van God. Wij zelf konden dat niet veranderen. Maar Christus wel. Hij is voor ons gestorven. Welk mens is bereid om voor een ander te sterven? Misschien als die ander een goed en eerlijk mens is. Ja, misschien zijn er mensen die willen sterven voor een goed mens. Maar Christus is voor ons gestorven, toen we nog leefden als slechte mensen. Dat is het bewijs dat God van ons houdt. Vroeger waren we dus vijanden van God, maar nu is het goed tussen God en ons. Dankzij de dood van zijn zoon, want dankzij de dood van Christus, ziet God ons als goede mensen. En dus zullen we ook voor eeuwig gered worden. Daar hoeven we niet aan te twijfelen, want Christus leeft en hij zal ons redden op de dag dat God recht spreekt over de hele wereld. Laten we God alle eer geven, want dankzij onze Heer Jezus Christus is het nu goed tussen God en ons.
Laten we nog eens terugblikken naar de brief van de Romeinen om te begrijpen in welke context dat zit. De insteek was eigenlijk Paulus. Die stelt zich voor aan de gemeente in Rome. En die stelt zich voor, hij begint eigenlijk zijn voorstelling meteen met de kern van het evangelie. En daarmee bedoelt hij dat Jezus, Zoon van God, dat hij gestorven is. En door zijn dood, zijn offer, en wij allemaal redding gekregen. En dat die redding ons terugbrengt bij God. Daarmee begon dus Paulus. En Paulus had eigenlijk de twee grote bedoelingen met die brief aan de Romeinen. De eerste was: Paulus wou de gemeente in Rome bemoedigen. En hij wou ook zelf bemoedigd worden. Dus hij wou eigenlijk samen met hem opgebouwd worden. En daarnaast wou hij ook, als tweede punt, wou hij ook duidelijkheid scheppen over bepaalde punten in het evangelie. En uiteindelijk, het doel van Paulus was eigenlijk om samen met de Romeinen het woord verder te brengen. En dat is eigenlijk wat we vandaag doen. Vandaag zijn we inderdaad rond het evangelie geconcentreerd. Maar ons doel, hier allemaal, is het dat we samen het evangelie verder brengen. Dat is ons doel. En we hebben de voorbije weken een hele reeks gehad over de Romeinen. Heel wat punten eigenlijk. Maar het laatste wat we hebben gehoord was dat we redding kregen door geloof. En het is niet door wat je hebt gedaan, of door wie dat je bent, of door wat je weet of door wat je kent, maar het is door geloof dat je redding krijgt. Al mag het wel. En vandaag is het een gevolg op die redding. Dus door geloof krijg je redding. Maar die redding, wat brengt die redding? Exact. Kom maar aan het eerste punt. Wat brengt redding in ons? Ik ga ons het eerste stukje lezen voor jullie. God ziet ons dus als goede mensen omdat wij geloven. Wij waren vijanden van God. Maar nu is er vrede tussen God en ons. Dankzij onze Heer Jezus Christus. En daarom vertrouwen we erop dat we eeuwig bij God zullen zijn. En op dat vertrouwen mogen we trots te zijn. Dus wat brengt dat geloof ons eigenlijk? Want eerst terugkeren bij het begon. Het begon eigenlijk met God. God die de aarde schiep. Die ons allemaal het leven gaf. Toen dat hij ons maakte, toen dat hij deze aarde maakte, toen was het doel van God eigenlijk om ons eigenlijk leven te geven. En leven die ons ook geluk geven. Die ons ook blijdschap geven, hoop en moed. En de reden is omdat God eigenlijk van ons houdt. Ik heb eigenlijk lang zitten nadenken bij het voorbereiden van deze boodschap. Ik heb lang nagedacht hoe kan ik het best uitdrukken hoe dat, of begrijpen hoe dat God eigenlijk van ons houdt. Ik heb zitten nadenken, ik heb gebeden en eigenlijk kwam het tot een simpel voorbeeld eigenlijk. God heeft de aarde gemaakt, die is de schepper. Die heeft echt gemaakt en God die heeft ook ons gemaakt. Die heeft ons het leven gegeven. En jullie weten dat ik 7 maanden geleden vader werd van klein mannetje, Mark. En ik moet zeggen, op dat moment, toen ik terugdenk aan dat moment, denk ik echt van, dat was nog een van de mooiste momenten dat ik heb meegemaakt in mijn leven. Ik herinner me eigenlijk toen hij net geboren was, hij was zo klein, hij was zo broos. Ik was aan het blijven en ik dacht van, dat is mijn zoon. En ik denk, de geboorte zien van kleine Mark was eigenlijk een van de beste momenten dat ik kon begrijpen hoe dat God ook ons ziet. Op dat moment dacht ik, kijk, ik ben mijn zoon en weet je wat ik ga doen? Ik ga voor jou altijd zorgen. Ik ga je begeleiden. Wat dat er ook gebeurt, ik ga voor je zorgen altijd. Ik weet dat ik niet perfect ga zijn, maar ik weet het gewoon niet. Ik ga gewoon mijn best doen. En ik denk eigenlijk, jullie zijn allemaal, ofwel ouders. Jullie zijn ouders geweest, de meeste van ons. Maar ook, en als jullie ouders zijn, dan zijn jullie toch kinderen. En ik denk dat God, de band tussen God en ons is veel sterker dan tussen een kind en ouders. Wij zien die kinderen als die geboren is. Maar wat dat God is, God heeft ons gezien voordat we er waren. God wist al alles wat we gingen doen voordat we er waren. God weet wat we aan doen. En omdat hij ons allemaal heeft gemaakt, zo gemaakt naar zijn beeld, houdt hij echt van ons. Ik weet niet dat de relatie is nu tussen jullie en je ouders. Geen idee, maar dat maakt niet uit. Het komt gewoon om het beeld dat we leven begrepen. Hoe dat God ons ziet. En eigenlijk, doorheen de Bijbel, doorheen het woord van God, leren we iedere dag weer opnieuw hoe groot Gods liefde is. En dat we het niet kunnen bevatten. We beseffen niet dat we het willen begrijpen, maar eigenlijk begrijpen we het niet. Dat was het begin. Maar toen begon het slechter te gaan. De mens, wij allemaal, we werden eigenzinnig. We hadden geen respect meer voor God. We hadden geen respect meer voor anderen. En op een bepaald moment begonnen we door onze gedachten, door hetgeen wat we deden, begonnen we God te verdrijven. We begonnen God te vergeten. En steeds weer zoeken we eigenlijk een manier, een bevestiging. Een bevestiging zoeken we om te weten, om zeker van te zijn dat wij, dat er geen God is. Dat we zonder God kunnen. En als we dan bezig zijn, dan merken we opeens van, eigenlijk, er mist iets in mijn leven. Je hebt het gevoel dat er iets ontbreekt in mijn leven. En jouw leven, er ontbreekt iets. Ben je dan zo van die vragen staan, wat is de zin van het leven? Wat is het doel van het leven? Waarom zijn we hier? Waarom ligt de situatie soms zo uitzichtloos? De zonde, de fouten, onze fouten, die zorgt ervoor dat er een kloof is gekomen tussen ons en God. En ook al beseffen we dat er inderdaad een kloof is tussen God en ons, doordat we ons zo laten schamen, dan zeggen we van, eigenlijk wil ik wil dat tot God komt, maar ik durf niet. Dat is wat er dan gebeurt. Maar wat leren we? Dus eerst waren we dus vijanden van God. Maar dan leren we één ding. Hoe dieper dat we zoeken naar God en in het woord gaan we in de graven, dan merk ik opeens dat God eigenlijk goed is. God is zodanig goed dat God vrede wil met ons. God roept ons steeds terug. Hij vergeeft ons. En door Jezus hebben wij vrede met God. Dus één ding dat we moeten begrijpen. Die vrede komt er niet omwille van ons. Omdat wij iets gedaan hebben. Of omdat wij iets weten. Of dan wij iets... om wie dat we zijn. Nee, het gaat gewoon omwille van God. Het is omwille dat God goed is. Daarom is er de vrede tussen ons. En dan komen we op het punt van geloof. En dat geloof geeft ons eeuwig leven. Ik ga verder dieper ingaan op dat geloof. Dus geloof brengt ons eeuwig leven. Zijn er door Jezus, is er vrede tussen ons en God. En ik heb zitten ook terug opnieuw nadenken. Het eeuwige leven. Hoe kan ik het eeuwige leven eigenlijk gaan begrijpen? Ik moet zeggen, nu lijkt het simpel om te begrijpen, maar ik heb er toch een beetje over nagedacht. En eigenlijk het eeuwige leven kun je begrijpen als je beseft dat er ook iets is als de eeuwige dood. Op een bepaald moment gaan we sowieso allemaal sterven. Het is een moeilijk punt, ik weet het. En we gaan uiteindelijk allemaal door die dood. Maar er is een verschil tussen doodgaan en dan in de eeuwige dood zitten, in de eeuwige afwezigheid van God, en daardoor in de eeuwige ellende en pijn zitten. Het is een groot verschil tussen dat of ons leven gewoon verder doen met God. En dat is wat dat Paulus uitlegt aan ons. Eerst waren we vijanden van God, maar nu is er vrede door Jezus. En door ons geloof en met die vrede, en wat brengt dat eigenlijk? Dat geloof brengt ons het vertrouwen dat we het eeuwig leven hebben met God. We zullen volledig zijn met God. We zullen ons volledig voelen, we zullen weten dat we volledig zijn omdat we terug met God zijn. En dat gemis zal er niet meer zijn. We krijgen dat hoop terug. We krijgen dat leven, we krijgen geluk. We weten wat ons doel is in ons leven. Bij God zijn. Weet dus dat door Jezus ons eigenlijk als gerechtvaardigd zien, als goede mensen zien. Dat is in de kern van het geloof. Jezus Christus is de kern van het geloof. Jezus Christus is de kern van het geloof, want die heeft ervoor gezorgd dat wij vrij waren van die zonde. Die heeft op ons genomen, op zich genomen. En dan is er God die zegt van, kom terug bij mij. Dat is het eerste reden. Wat brengt die redding ons? Eeuwig leven. Maar dat volgende punt. Wat betekenen nu die moeilijke periodes voor ons geloof? Ik ga het lezen nog eens. Hoofdstuk 5, vers 3 tot 5. En dat is niet het enige. Wij mogen er ook trots op zijn dat we het nu moeilijk hebben. Want door alle moeilijkheden leren we om vol te houden. En door vol te houden worden we sterk in ons geloof. En daardoor hebben we het vaste vertrouwen dat we eeuwig bij God zullen leven. Dat zal zeker gebeuren. Want God geeft zijn Heilige Geest nu al gegeven. Dus door het geloof, doordat we het geloof hebben, het vertrouwen in God, krijgen we ook een andere kijk op de moeilijke periodes in ons leven. Paulus legt drie zaken uit. Die moeilijke periodes zorgen ervoor dat we leren volhouden. En als we leren volhouden, dan gaan we ook groeien in geloof en gaan we ook sterker worden. En als we sterker worden in geloof, dan hebben we het echte vertrouwen, het sterkere vertrouwen dat we echt het eeuwig leven met God zullen zijn. Dan hebben we het vertrouwen en zullen we ook begrijpen wat dat eeuwig leven is. Het is één ding wat ik weet. Als we dichter komen bij God, als jullie dichter komen bij God, dan weet je dat het opeens harder kan worden het leven. Op een of andere manier wordt het gewoon moeilijker. Het is blijkbaar niet gemakkelijk om christen te zijn in deze wereld. Als niet-gelovige ga je gewoon rustig je gang in leven. Geen probleem, je hebt geen moeilijkheden. Maar waarom als je dan christen wordt, als je dan opeens gelooft in die God, waarom hebben we het dan zo moeilijk? En wie ook die indruk dat zo is? Dat niet gemakkelijk is als christen in deze wereld. Nu, er zijn een paar redenen voor en twee redenen zijn toch wel niet onbelangrijk. De eerste reden is het besef van de goedheid van God. Als je bij God komt, dan ga je de goedheid van God ontdekken. En dan ga je merken dat God perfect is. Dan ga je merken dat God goed is, dat God liefdevol is. En dat staat eigenlijk in schril contrast met ons. Wij mensen die helemaal niet zoals God zijn. En het doet wel pijn eigenlijk. Ik heb dat beeld al eens vroeger gebruikt, maar stel dat we allemaal een wit kleed dragen. Een wit kleed zo, en we lopen in het donker, en de maan schijnt op ons. Als de maan schijnt op een wit kleed, dan zien we er allemaal zo lichtvol uit. We zien er zo proper uit. S'nachts. Maar op dat moment wordt het dan dag, en de zon schijnt dan over ons, en dan merken we eigenlijk van, eigenlijk, mijn t-shirt, ik dacht dat die wit was, maar die ziet er toch wel grijs uit. En hier is toch een vlek, een zware vlek, zo aan hier ook. Ik dacht dat ik gewoon dat ik wit kleed had, maar nee. En dat besef eigenlijk, door dicht te komen bij God, dan besef je eigenlijk dat je zelf gewoon niet waardig bent om bij God te komen. En dat kan even pijn doen soms. Op dat moment kan dat wel pijn doen. Hij zegt van, God, waarom kom ik nog terug tot jou? Waarom roep je me eigenlijk terug? Ik wil terugkomen, maar als ik terugkom bij jou, voel ik me gewoon zo klein en zo miserig. Een tweede reden waar dat ook moeilijk gaat in ons leven, is de weerstand. Uiteindelijk, er is nog altijd Satan, het kwade en de zonde. Die houden ons constant tegen. Ik vergelijk het met het volgende. Stel dat je rijdt in de wagen, maar een auto, hij rijdt dan 20, 30 km per uur. Dan bolt die wagen gemakkelijk. Verbruik misschien 3 liter per 100 km. Veel laag verbruik. De wagen moet geen moeite doen om even vooruit te gaan. Op dat moment dat die wagen sneller bij te rijden, 100 per uur, 120, 130, in Duitsland 160, 170, dan ga je merken dat die wagen serieus zijn best moet doen. Je moet meer energie doen, je moet meer gaan verbruiken. Er is niets veranderd aan de omgeving. Begrijp je? De wagen heeft het zwaarder, maar het komt niet doordat de omgeving zwaarder is, het komt doordat die wagen sneller gaat. En ik denk dat hetzelfde is bij ons. Hoe dichter dat we komen bij God, hoe sneller dat we vooruit gaan, het lijkt ons dat deze wereld, dat goede, blijkbaar niet meer natuurlijk is. Het is blijkbaar niet normaal om voor altijd voor het goede te blijven gaan. En als wij blijven vooruit gaan voor het goede, dan merken we die weerstand. We komen iedere keer weer in een nieuwe situatie terecht. Dat we weer voelen dat we misschien een stap verkeerd gaan zetten. Ik moet zeggen dat ik heel vaak in situaties terechtkom waarin ik de verkeerde stappen zet. En dat maakt het moeilijk. De zonde maakt het moeilijk. Mijn eigen zonde, maar ook buitenaf. Nu, maar in ieder geval, dat zijn al twee, onder andere twee redenen waarom dat moeilijk is voor ons. Er zijn nog vele andere redenen. Ik weet ook, er zijn ook persoonlijke problemen. Er zijn ook problemen, mensen, jullie worstelen allemaal met sommige problemen. Dat is normaal. Maar wat hij moet beseffen, ondanks die zware situaties, los van wat dat de reden is dat het moeilijk is, houden we eigenlijk vol. We leren hem vol te houden. En dat is wat Paulus zegt. Als jullie leren volhouden, dat is hetgeen wat hij moet doen. Blijven volhouden. Want als je volhoudt, krijg je ook ervaring. En ervaring in je leven, dat maakt je sterker. Ik weet, niemand wordt graag, krijgt graag tegenslagen in zijn leven. Op het moment zelf is het gewoon pijnlijk. Maar achteraf kun je blij zijn van, weet je wat, ik heb eruit geleerd en ik heb ervaring. En eigenlijk, het heeft wel pijn, maar ik heb nu ervaring. Als ik nu in een andere soort situatie kom, dan weet ik me beter gewoon hoe ik daarmee moet omgaan. En nee, wat dat ook leuk is, door die moeilijke situaties, besef je dat je zelf niets bent. Je bent niets waard. Je hebt niet kracht genoeg. En dan leer je gewoon van, ik ben niets waard. Maar het enige wat je maakt, dat is gewoon vast, is God. En in die momenten leer je God beter leren kennen. Het is voor ieder persoonlijk. Ik geloof dat ieder persoonlijk God op een eigen manier, op een aparte, unieke manier leert kennen. Maar iedereen, door de moeilijke periodes, leert wel God op een bepaalde manier kennen. En dat is het goede aan. Dat is ook wat Paulus vertelt. Oké, je gaat wel door moeilijke periodes, maar je wordt er sterker door. Nu, ik wil één ding duidelijk maken. God wil niet dat jullie door die miserie gaan. Dat is niet Gods wil. Dus ik wil niet zeggen dat God zegt van, ik ga voor die persoon even bestoken met miserie. Nee. Wat dat God doet is, God gebruikt moeilijke periodes ten goede. Dat is een groot verschil. God gebruikt het echt ten goede. Dus we hebben het wel moeilijk. Maar die moeilijkheden laten ons groeien. En als we groeien, en als je God beter leert kennen, dan besef je inderdaad, God is wel goed eigenlijk. Ik moet jullie zeggen, als je God kent, dan weet je wel dat God goed is. Misschien voel je het niet altijd, maar diep in je ogen zit er iets dat je ook bevestigt van, God is goed. En dan besef je ook van, inderdaad, ik kan altijd bij God zijn. Het eeuwige leven, ik begin te begrijpen wat het eeuwige leven is. Het leven op aarde is gewoon mooi geworden. Het is hier mooi. Maar na de dood gaan we niet in die ellende geraken, nee. We zullen terug bij God zijn. En niet enkel dat, ook nu zijn we bij God. Door de Heilige Geest. Weet u, na Jezus gestorven is, heeft Jezus onze Heilige Geest nagelaten. Hij zegt, bid en vraag, en hij zult ontvangen. We zullen de Heilige Geest, wij hebben de Heilige Geest ontvangen. Als jullie God nog niet ontmoet hebben of ontdekt hebben, zoek God. En vraag dat hij jouw kracht heeft, en vraag dat de Heilige Geest over u komt. Als de Heilige Geest komt in jou, dan gaat hij jou alles duidelijk maken. Dan maakt hij jou duidelijk wie de God is. Paulus stelt trouwens de brief die Paulus schreef, was een brief die hij ook schreef naar mede-christenen. Dus die Paulus ging er eigenlijk al vanuit dat die mensen God kenden. En dan komen we bij punt 3. Oké, alles goed en wel, maar waarin dat geloof, maar waarin geloven we eigenlijk precies? Wat is dat geloof eigenlijk? En dat geloof gaat eigenlijk in het laatste gedeelte, het gaat om Jezus Christus die voor ons stierf om onze fouten op zich te nemen. Paulus zegt hij, zou jij sterven voor iemand? Zou jij je leven geven voor iemand? Heb je al even over nagedacht? Stel dat je in een situatie zit en je moet kiezen tussen Oké, ik moet even het loodje leggen, zodanig dat die andere persoon erbij baat heeft. Maar ik moet wel mijn eigen leven geven. Misschien zou ik het doen als dat die persoon is die vrij goed is en die het verdient. Maar moest dat nu een slecht mens zijn? Een of andere kerel die misschien niet 20 jaar vast zit in de gevangenis? Ik weet niet of ik... Zo mijn leven geven voor die persoon. Maar wat dat wel is, wat hij moet beseffen, is Jezus Christus, die is gestorven op het moment dat wij allen zondaars waren. Toen dat wij nog slecht waren. En dat is eigenlijk het bewijs dat God waarde hecht aan jullie, omdat het gedaan is. Dat is ook om de geschiedenis te markeren. Iedereen weet dat Jezus Christus gestorven is aan het kruis. Waar dat ook ter wereld gaat, mensen weten dat hij is gestorven aan het kruis. En mensen weten dat hij is uit de dood opgestaan en leeft. Of dat ze het geloven, dat is een ander geval. Maar iedereen weet het wel. Dus de geschiedenis werd gemarkeerd door Jezus Christus. En ons geloof is eigenlijk dat Jezus uit liefde voor ons is gestorven toen wij nog zondaars waren. Een tweede is dat God ons terugroept. En omdat hij zo goed is, hij roept ons steeds terug. En dat maakt ons dan een vrezing van die zonde door Jezus. En dat we ook een eeuwig leven krijgen door het offer van Jezus. En het is de enige manier. Het is onze enige manier om een eeuwig leven te krijgen. God roept jullie, God biedt zich aan. En wij aanvaarden het. En dan vragen we wat doen we met onze zonde? Jezus Christus, die heeft op zich genomen. En omdat Jezus leeft nu, zullen wij ook leven. Nu kom ik bij een andere vraag. Mensen zeggen dan, oké, goed en wel. Oké, ik ben christen, ik ben gered. Maar hoe zit het nu met, wat als ik weer eens een fout bega? Als ik weer een zonde bega? Als weer iets, misschien, als ik iets zwaars doe, nadat ik zogezegd denk gered te zijn, ga ik dan mijn redding verliezen? Dus één ding wat je moet beseffen. Het is nee, antwoord is nee. De redding verlies je niet, ongeacht wat hij doet. Want het is niet door onze daden, niet wat wij hebben gedaan, het is niet door wat wij weten, het is niet door dat wij wie we zijn we gered. Het is niet daardoor. Het is door wie dat God is, dat we gered zijn. Bijgevolg is, niet wat wij verkeerd doen, niet wat wij verkeerd denken, of niet wie dat we verkeerd zijn, zal ons van die redding scheiden. Dat is wat Paulus ons iedere keer wil uitleggen. God is goed en roept ons. En hij zal die zonde op ons en daarna weer terug eeuwig leven. Het geloof geeft ons die overtuiging dat alles waar is. Het geloof geeft ons respect daarvoor, geeft ons dankbaarheid. We worden onderworpen. We krijgen vertrouwen. We krijgen vertrouwen en we aanvaarden het. De boodschap is, keer terug, keert steeds weer tot God. En wie zijn steeds weer dankbaar. De zonde kan ons niet schelen van hem. En dat is in de kern van de boodschap, wat dat Paulus hier uitlegt. Paulus legt opnieuw de kern uit van het evangelie, om dan weer verder te gaan. De volgende week gaan we verder gaan op de brief van de Romeinen. En ik weer, de oproep van mij aan jullie is, dit is de boodschap, laten we samen die boodschap in ons opnemen, en laten we samen die boodschap verder brengen. Dus de reden waarom we hier zijn, is omdat we het verder willen brengen. Aan andere mensen, niet enkel om ons. Gisteren, met het gospel choir, vond het wel eigenaardig, we waren een kleine groep. Wij als kleine groep, die mensen die zangen, die zongen eigenlijk, ik moet zeggen dat ik mij dat niet te voelde in deze wereld. Al die mensen die passeerden, die ik misschien geen christen waren, ik weet niet, maar al die honderden mensen die passeerden, die ik weinig aandacht voor ons hadden, toen dacht ik van, hier leek het zo veilig, maar het maar zo buiten zitten. Ons doel is om die mensen ook tot God te brengen. Als afsluit, van afsluiten, wil ik jullie een illustratie geven om deze boodschap te onthouden. Maak even baanverroepen naar hier. Dus eigenlijk, wat gebeurt er eigenlijk? Op een bepaald moment heeft God Babel het leven gegeven. En God zei van, Babel is mijn kind. Ik hou van hem, die is zo perfect. En waarom eigenlijk alles was goed met ons. God was Met Pavel, we waren samen. Het is een beeld die ik gebruik. We waren samen, alles was in orde. Maar op een bepaald moment is er toch iets fout gegaan. En toen kwam de zonde, toen kwam het slechte, het vee, ik wist komen. En Frankie, wil ook eens komen. Jullie mogen hem bij zijn twee handen vastpakken en jullie mogen hem naar de muur sturen. Je pakken hem vast in zijn twee handen. Zij namen hem vast en ze waren op weg naar de zonde. Jullie zien daar achteraan een schreeuw, zonde. Jullie mogen dus omdraaien. Dat papiertje mogen jullie eens omdraaien en plakken, dat duidelijk wordt. Dus op een moment door de zonde merkten we eigenlijk dat die Babel in de eeuwige dood zat. Op een bepaald moment kwam Jezus in deze wereld. Ja, kunnen ze de zonde wegnemen van Babel? Ja.
De zonde wegnemen van Babel?
Dus je pakt die twee, gewoon weg van Babel. Je pakt ze gewoon weg. Maar dat is wat er gebeurde. Jezus kwam in deze wereld en die nam de zonde weg. En nee, je pakt de twee zonden vast. De twee zonden. Dus kijk. Maar Babel is vrij van zonde. Wat is dan de reden dat hij nog altijd in de eeuwige dood blijft? Zeg, Babel, kom naar hier. Babel, kom niet. Babel. Je bent vrij van zonde. En ik mag terugkomen bij mij. Ik ben God. Je mag terugkomen. Wat dat Babel doet, dat is wat hij aan het doen is. Dat is een stap van geloof. En samen wandelen we samen. Babel, met God wandelt samen. Door geloof. Je mag dus omdraaien. Ik denk dat jullie weten wat er op dat blaadje staat. Het eeuwige leven. Dat is in korte samenvatting van de boodschap. Laten we afsluiten. Vader, dank u wel voor uw woord, Vader. Maar op een bepaald moment is het goed om toch weer te beseffen wat u voor ons heeft gedaan. En als u terug beseft wat u voor ons heeft gedaan, dan krijg je weer terug zin om terug te komen tot u. We willen terug te komen tot uw Vader. We zijn zondaars, maar Vader, vergeef ons voor hetgeen wat wij hebben gedaan. Vader, geef ons allemaal kracht, geef ons allemaal moed om ook uw woord verder te brengen. Dank u wel, Vader.
We gaan afsluiten met een laatste lied.
I have the light. shines in the night.
Licht en de uitdaging is dat we het leven laten schijnen. Laten we samen bidden om af te sluiten. Heere God en Vader, wij danken u voor deze dienst. We danken u dat u hebt tot ons gesproken door uw woord. Heere, hebt u ons bemoedigd om verder uw boodschap te brengen. Dat wij toch een heerlijke boodschap hebben van eeuwig leven. Heer, een boodschap die zo belangrijk is voor de mensen om te horen. Heer, wij danken u dat wij mogen deel zijn van wat u doet hier op aarde. Dat wij mogen als lichten schijnen in de duisternis. Heer, wilt u ook ons als gemeente leiden hierin? Wilt u de ledenvergadering deze namiddag zegenen? Dat we mogen beter begrijpen wat het betekent en hoe we kunnen een licht zijn hier in de regio van Kortrijk. Heer, zegen ieder van ons. Geef ons de sterkte en de moed en het geloof om verder u te dienen. In Jezus naam. Amen. Misschien nog gewoon een paar mededelingen. Zal iemand kunnen...